Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Jesaja 53, vers 1 tot en met vers 12. Jesaja 53, vers 1 tot en met vers 12. De te zingen psalmen zijn psalm 22, vers 1 tot 16. Psalm 69, vers 2 en 13. Psalm 32, vers 1. En psalm 54, vers 1. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Jesaja 53, vers 1 tot 12. De te zingen psalmen zijn psalm 22, vers 1 en 16. Psalm 69, vers 2 en 13. Psalm 32, vers 1. En psalm 54, vers 1. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen ons samen zijn deze middag voortzetten door met elkaar te zingen. En wel van psalm 22. Psalm 22 het eerste. En het 16e vers, psalm 22, het eerste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En red mij niet terwijl ik zwoeg en strij en brullend klaag in de angsten die ik lij. Dus fel geslagen, het zij ik mijn God bij dag moog bitter klagen. Gij antwoordt niet, het zij ik des nachts moog kermen. Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. En het 16e, het laatste, zij komen aan. Door het goddelijk licht geleid om het nakroost. Dat een Heere wordt toebereid te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Het is het eerste en laatste vers van de 22e psalm. getekend in het Oude Testament, de maal in de profetieën van Jesaja. En daarvan nader het 53ste hoofdstuk. Dus de schriftlezing voor deze middag uit Jesaja 53. En daar zal u worden voorgelezen vanaf het eerste tot en met het laatste, het 12e vers. Ik noemde dus als schriftlezing voor vanmiddag Jesaja 53, de versen 1 tot en met 12. Maar we doen ook deze middag met de kerk van alle tijden en plaatsen een belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid, als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid, en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons den vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keren ons iegelijk naar zijn weg, doch de Heer heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijne scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden, om de overtredingen mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde den Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Zo zal hij zaad zien, hij zal de dagen verlengen, en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Om den arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestot heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest en hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.
Gemeente, bezingen met elkaar, voorafgaand uit de 69ste psalm, tweede en 13e vers. 69, het tweede vers. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij doch zonder oorzaak haten. Men zoekt mijn dood. Geen onschuld kan mij baten. En het 13e vers, dat zal de Heere veel aangenamer zijn dan onze vader die hun klauw verdelen. De blijdschap zal het hart der vromen strelen als zij mij zien verlost van smart en pijn. En wat er verder volgt in het tweede en in het 13e vers van de 69ste psalm. En ondertussen wordt er gecollecteerd. willen deze middag met elkaar vervolgen met de behandeling van het Heidelberger Catechismus. En we zijn toegekomen aan zondag 15. Zondag 15 van de Heidelberger Catechismus, dat zijn de drie vragen en antwoorden van 37, 38 en 39. En naar gewoonte lees ik ze ook vanmiddag eerst voor. Daar wordt gevraagd in zondag 15, vraag 37. Wat verstaat gij door het woordelijke geleden? Het antwoord luidt dat hij aan lichaam en ziel, de ganse tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens de toorn Gods tegen de zonde des ganse menselijke geslachts gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Vraag en antwoord 38. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Antwoord: opdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. 39. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Ja, het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Gemeente, het gaat dus vanmiddag in deze drie vragen en antwoorden van zondag 15 over Christus lijden en kruisdood. Christus lijden en kruisdood. We zien dus drie gedachten overeenkomstig de drie vragen en antwoorden. In de eerste plaats zien we natuurlijk zijn lijden, want daar gaat het over in 37. In 38 wordt ons iets voorgesteld met betrekking tot zijn veroordeling. En in vraag en antwoord 39, de laatste van deze zondagsafdeling, gaat het over zijn dood. Dus het gaat vanmiddag, zeiden we in zondag 15, over Christus lijden en kruisdood. Dus in de eerste plaats zijn lijden, in de tweede plaats zijn veroordeling en in de derde plaats dus zijn dood. De gemeente, dan zijn we, u weet dat, onze kinderen weten het ook vanmiddag, maar in de 12 artikelen bezig. En daar gaat het al enkele weken over en daar zal het, als de Heer het geeft, nog wel enkele weken over blijven gaan. Ik hoop niet dat het voor ons allen te langdradig zal worden. Ik hoop niet dat het gaat vervelen. Dat zou natuurlijk een kwalijke zaak zijn. In de eerste plaats wel omdat we dan eigenlijk, nou ja, de leer van de Heidelberger, de leer die is naar de godzaligheid, zullen verachten. En dat zouden we toch niet wensen, neem ik aan. Maar ik bedoel natuurlijk veel meer dat ons deze dingen niet gaan vervelen. Of ik zou het natuurlijk nog scherper moeten zeggen, dat nou in deze zaken, in deze zondagsafdelingen, het hart, nou ja, zou mogen kloppen. En dan bedoel ik natuurlijk dat geestelijke hart. Dat het u niet te lang duurt en dat het eigenlijk uw hele leven wel zou mogen gaan over deze dingen. Want hier gaat het toch uiteindelijk om in het leven, nietwaar? Het lijden en het sterven van de Heer Jezus Christus. U weet, we zeggen zo dikwijls, dat is de pit en het merg van het evangelie. Daar hebben Mozes en de profeten 4000 jaren lang al van gesproken. Dat heeft 4000 jaren lang al afgebeeld mogen worden door de ceremonieën der wet. Ik zei, de profeten hebben ervan gesproken, de psalmen hebben ervan gezongen. Ja, al die geschiedenissen in het Oude Testament, dat wees eigenlijk allemaal heen als een schaduwdienst naar deze zaken die hier vanmiddag voor ons liggen. En dan, ja geliefden, dan gaat het natuurlijk over dat lijden. En wordt ons zo de vraag gesteld, en dat is wel weer kenmerkend, denk ik, opnieuw ook vanmiddag voor Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus, die er natuurlijk ook bij betrokken was. Maar wordt de vraag gesteld, maar wat verstaat gij nou door het woordelijke geleden? Het is natuurlijk zo, gemeente, de bedoeling geweest van, leg uw hart er nou eens naast. En dat vraag ik aan oud en jong. Aan u, aan mezelf, aan ons als kerkraad. Heel persoonlijk vanmiddag, wat verstaan we er nou onder? Onder dat woordje geleden. Heeft het lijden het sterven van de zaligmaker? Nou, regen in uw leven. Dat u zegt, daar gaat nou heel mijn hart en daar strekt zich nou al mijn lust en liefde naar heen. Ja, we weten het, geliefden, en dat moet ik vanmiddag natuurlijk ook wel zeggen, van nature. Ik bedoel, de mens in zijn natuurstaat. Dood in de zonden en in de misdaden. Geen schuldenaar zich gevoelend voor het aangezicht des Heren. Ja, dan zie je in deze lijdende knecht des Heren geen gedaante nog heerlijkheid dat je hem zou begeren. Dus ja, als er dan gevraagd wordt, maar wat verstaat gij nou? Wat bedoelt u nou? Was nou voor u die inhoud van dat lijden? Dan zei je, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik erop antwoorden moet. Ik vind het wel erg. Het is wel aangrijpend. Maar toch, ja, het doet je eigenlijk niks. Kijk, ik zei, gemeente, dat is nou die persoonlijke vraag. Ik kan het niet genoeg benadrukken, geliefden, om dat voor te leggen. Want er is toch gelukkig een volk op aarde natuurlijk alle eeuwen door geweest. Ja, nou ja, die zingen het eigenlijk altijd door weer opnieuw. Leer mij uw lijden recht betrachten. Die worden gebracht bij die lijdende knecht des Heren. En die gedenken, nou ja, ik moet ook maar weer denken aan de tafel des Heren. Als die wordt aangericht zo enkele malen per jaar. Dan, nou ja, dan komen ze aan de tafel des Heren niet om te belijden en te bekennen wie zij in zichzelf zijn. Zij moeten het zeggen dat ze midden in de dood liggen. Maar wat belijden ze nou? Nou, geliefden, dat ze van hem, van die lijdende knecht, wiens lichaam gebroken en wiens bloed vergoten werd, zo steil en diep afhankelijk zijn. Kijk, geliefde, voor hen is het lijden en sterven. Nou ja, eten en drinken. Want ze eten zijn gebroken lichaam, dat brood. En ze drinken zijn vergoten bloed, die wijn. En dat is nou een innerlijk zielsvermaak. Want ik zei, dat klopt het hart van de kerk. Dat klopt het hart van Jeruzalem. Wat verstaat gij door het woordelijke geleden? En het is maar, nou ja, dat zeggen we dan zo vaak als het over deze dingen gaat. Het is maar één woordje, geleden. Die onder, nou ja, Pontius Pilatus heeft geleden. En je zou er eigenlijk zo weer over voortlezen. Het is maar een woordje, een verklein woordje, hè? Maar geliefde, wat ligt daar niet ontstellend veel in dat lijden? En dat moet ik natuurlijk vanmiddag ook weer zeggen. Want ik dacht er opnieuw weer aan, gemeente, toen ik deze dingen natuurlijk ook weer had overdacht in de achterliggende dagen. En je hebt zo je gangers door de gemeente, je bezoek is deze en je bezoek is geen. En je komt op die plaats en op die plaats. En je leert elkaar door de tijd een weinig kennen. En dan weet ik het, en dat weten we allen. Ieder van ons vanmiddag heeft enige mate kennis aan dit lijden. Al is het misschien wel weer heel onderscheiden. Ik bedoel, wij mogen hier nog zitten. Hoeveel zijn er niet die verpleegd moeten worden in verpleeghuizen, die in het ziekenhuis liggen? Wat kan er ook onder ons, hoewel we hier nog een redelijke gezondheid hebben, toch ook niet veel geleden worden? Ik bedoel, naar het lichaam. Maar ook wel naar de ziel. Ach, een wereld die bloedt uit duizend wonden. Ik zal nooit vergeten, gemeente, als ik tot dikwijls ook in dat grote ziekenhuis in Zwolle kwam met die zalen. Ik 's morgens moest zoeken om een plaatsje te kunnen vinden voor de auto. Je denkt wel eens, zijn er nog gezonde mensen? En je loopt het ziekenhuis in en je ziet eigenlijk niet anders dan leed. Nou ja. Een wereld die bloedt uit duizend wonden. En gelijkertijd denk ik soms, wat er zijn we eraan gewend. Niet waar. En je hoort het in de volksmond wel eens zeggen. Niet klagen, maar dragen. En ach ja, we begrijpen het alle waarom dat gezegd wordt. Maar ik zou toch bijna willen zeggen, gemeente, het is toch wel heel wat, niet waar. Als we daarbij weer bepaald worden. Want op de wereld van der bodem, zonde, smart. U kent de uitdrukking. Ligt der wereld zonde, schuld. En dan zou ik het vanmiddag weer heel eerlijk willen vragen. Ik zei aan u, aan mezelf, wie we ook zijn, hier of thuis. Maar hebben we daar wel eens gedachten bij als wij naar het lichaam, naar de ziel, Zo voor de tijd, in de dagelijkse dingen misschien. Aan de omstandigheden waarin we verkeren. Als we lijden, hebben we de gemeente wel eens oog voor. Dat het nou alles komt omwille van de zonde. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Kijk, geliefden, en nou spreekt u aan mijn leven. Ook vanmiddag. Eigenlijk als een levende prediking tegen ons allen. Ik zei, we hebben allemaal enigerlei kennis van dat lijden. Dus ieders leven getuigt tegen zichzelf. Wat? Nou, dat wij ten gevolge van onze zonde allen lijden. Want in paradijs, toch, was lijden een woord dat niet gekend werd. Daar was volmaakte harmonie. Een volkomen onderwerping. En een volkomen genieting. Geen doornen, geen distelen. Maar een uitnemende vreugde en blijdschap in de levende God. En nou is geliefd, ik zei, wat verstaat gij door het woordelijke geleden? Maar gaat natuurlijk niet om u en mij lijden. Want de Heidelberger wil er ons gelijkertijd natuurlijk wel weer bij brengen, bij wat hij heeft moeten lijden. Nou ja, dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijn levens op aarde, maar in zonderheid aan het einde zijn levens, geleden heeft. Ach, moet natuurlijk onmiddellijk zeggen, gemeente. Dat hij heeft geleden, was niet omwille van zijn zonden. Maar dat is omwille van de zonde van al zijn uitverkorenen, zijn kinderen. Daarom heeft hij moeten lijden. Dat is toch wel de zaak die we altijd weer moeten vasthouden. En ik zou nou eigenlijk vanmiddag daar dus onmiddellijk aan willen toevoegen. Als u en ik nou eens wat moeten lijden. En ik zeg dat met alle voorzichtigheid, want ik weet er dat er zijn die veel smarten moeten ondergaan en dragen. Dus ik bedoel het nou niet de kleinere gemeente hoor. Maar zou ik maar vanmiddag eens dit mogen zeggen. Als u en ik nou eens iets smart moeten lijden, dat we eigenlijk dan de hand op de mond moeten leggen. Want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij heeft geleden aan lichaam en aan ziel. Ach, het is me niet te lang en niet te veel en niet te zwaar, geliefde, dat ik dat lijden van hem nog eens weer probeer voor te stellen. We hebben het onlangs met elkaar natuurlijk ook in de achterliggende weken heel bijzonder mogen overdenken. Maar ik zei, het gaat over de pit en het merg van het evangelie. Het gaat over de kern van het werk der verzoening. Dus dan zie ik die leidende knecht des Heren, de koning van de kerk, op aarde dalen. En hij heeft de ganse tijd zijn levens moeten lijden. Nou ja, aan lichaam. En als ik dat zou overdenken. Ik zou het eigenlijk wel één voor één allemaal heel breedvoerig bij langs willen gaan. Niet waar. Maar dan wordt ons dat lijden naar zijn lichaam toch wel heel duidelijk getoond. Ik zou natuurlijk moeten zeggen, ook overeenkomstig de Heidelberger, van het begin tot het einde toe. Want ook hij, u weet het, is geboren in de weg van de Barentswegen. Dat gold natuurlijk Maria, zijn moeder. Maar geliefde, hij is zijn broeder in en alles gelijk geworden. Misschien heb ik het wel eens gezegd, zijn woorden die ik nooit vergeten ben. Omdat het vroeger, vele jaren geleden, is het ziekenhuis hoorde. Dat een arts tegen me zei, meneer, vergeet u niet dat uw kind ook veel geleden heeft. Ik zei, ik ben nooit vergeten. Die bepaalde mij dat onze kinderen in zonden ontvangen en geboren worden. Ik zei, in het allerprilste begin van het leven. Nou, de zaligmaker, geliefde, is zijn broeder en alles gelijk geworden. Heeft het ook moeten ondergaan. Ja, zegt u, daar weet ik niks meer van. Kan wezen. Maar ik bedoelde te zeggen, hij heeft het alles willen ondergaan. Hij is de hemel uitgekomen, op aarde willen wonen, om te gaan lijden. Zou ik moeten wijzen op die achtste dag dat hij besneden is geworden? Opdat er geen titel nog jota van die wet Gods zou vallen, maar alles vervuld zou worden. Zou ik natuurlijk ook moeten gaan wijzen dat hij de ganse tijd zijns levens heeft geleden, inzonderheid wel, met name dus wel aan het einde van zijn leven. Ik bedoel dan aan het lichaam. Want geliefden, hij moest weggaan om zichzelf over te geven. En ach, dat bittere lijden, dat ze hem daar gevangen hebben genomen. In de zaal van Caiaphas geboeid, geleid hadden. Die knellende banden om zijn handen wellicht. En waar zulke goddeloze mensen, ik bedoel haters van God en van de naaste, haters van hem, hem op het kinnebakken hebben geslagen. Als het gaat over dat lijden. Maar geliefde, het was voor hem nog maar een beginsel van de smarten. Want hij heeft het moeten voelen, ondergaan. Wat de zonde van al zijn kinderen hem teweeg zou gaan brengen. Dan zie ik hem daar toch weer staan, nietwaar, in dat rechthuis. En dan zie ik hem daar die doornen kroon op zijn hoofd gezet worden. Nou ja, u weet het. Er is een struik genoemd naar hem. Een zogenaamde Christusdoorn, zo las ik eens. Waarom draagt hij die naam? Omdat het schijnt dat die doornen van 4 centimeter lang destijds de struik was waar hij mee gekroond werd. En waar ze vervolgens nog met een stok op zijn hoofd sloegen. Moet ik nog wat zeggen, geliefden? Hoe die gezegende middelaar heeft moeten lijden. Toen ze hem daar aan die geeselpaal gezet hebben. En die ruwe beulen het niet hebben nagelaten om tot bloedens toe hem te geeselen. Een vermaak voor de beulen. Maar de knecht des heren, hij deed zijn mond niet open. Ik zei gemeente, ik kan het eigenlijk niet uitdrukken. Maar als we nou waarlijk willen weten wat de zonde teweeg brengt, zouden we deze zaken toch moeten overdenken. De ganse tijd zijns levens. Want hij moest, geliefde, daar aan het kruishout genageld worden in die brandende zon. Waar die dorst leed naar het lichaam. Waar de spijkers door zijn handen geslagen werden. Door zijn voeten. En waar hij, nou ja, ik zou bijna willen zeggen, aan zijn eigen gewicht, aan die paar spijkers hing. Grote gruwelijke wonden. Maar hij deed zijn mond niet open. Waarom? Nou, geliefden, omdat hij het deed. Dat kruis dragen. En dat lijden. Vanwege de vreugde die hem voorgesteld was. Hij deed het voor zijn volk, zijn kinderen. En daarom zweeg hij. Toen hij leed naar het lichaam. En niet alleen naar het lichaam, maar geliefden. Dat is eigenlijk nog maar ten dele. Dat is nog maar een onderdeel ook van zijn lijden. Want ik denk wel eens, en dan ga ik het weer heel voorzichtig zeggen hoor. Want geliefde, ik ben uiteindelijk ook vuurbang om het werk van de middelaar te kleineren. Te bagatelliseren. Maar ik denk wel eens, en u hebt misschien die boeken ook wel eens gelezen van die martelaren. In verleden eeuwen. In de vroege kerk. In onze dagen, in Noord-Korea, in China, waar ze zich ook bevinden. Dan denk ik wel eens, te zijn er geweest al de eeuwen door. Die hebben misschien wel net zoveel. Of sommigen misschien nog wel meer naar het lichaam moeten lijden. Maar geliefden, het lijden van de zaligmaker omwille van de zonde was onbescheiden. Waarom? Nou, hij moest lijden aan de ziel. En dat bedoel ik niet in de eerste plaats alleen, geliefden, toen hij, nou ja, als kind al door zijn broeders werd veracht, miskend werd. Ik bedoel niet alleen te zeggen dat hij van dag tot dag smart in zijn heilige en tere ziel heeft ondervonden. Toen hij zijn broeders en naasten, daar in Nazareth en waar hij ook maar zich begaf, zag wandelen in de zonde. Het heeft zijn tere ziel gekrenkt. Toch? Want kinderen weten daar iets van. Dan gaan niet alleen je eigen zonden je pijn doen en smarten. Maar gaan ook de zonden van anderen bij ogenblikken je pijn doen. Waarom? Nou geliefden, omdat hij ziet dat er een slag in het aangezicht des Heren is. Ik zei, Christus heeft moeten lijden aan ziel en lichaam beide. Als hij gepijnt. gepredikt heeft. En de wil zijns vaders heeft verklaard. En getokkeld heeft op de harp van vrije genade. Het gezegd heeft, ach, allen die dorst hebben, kom dan tot mij. En dat ze hem alle veracht hebben en gesmaad hebben. Ik zei, het heeft zijn tere ziel gekrenkt. Juist dat ook wel toen hij daar in de zaal van Caiaphas was. En de leidslieden der kerk het hebben gezegd, zijt gij dan de koning der Joden, zijt gij de zonen gods? En hij het niet anders heeft kunnen beamen. En zij het hebben gezegd dat hij des doodschuldig was omwille van deze belijdenis. Ik zei, geliefde, daar staat de koning van de kerk. Maar hij deed zijn mond niet open, zeg ik opnieuw. Waarom? Vanwege de vreugde die hem voorgesteld was. Vanwege de grote gewicht van al de zielen die de Vader hem gegeven had om die van het eeuwige verderf te gaan verlossen. Dus hij heeft geleden aan lichaam en ziel in zonderheid aan het einde zijns levens. Maar wat was dat nou aan het einde van het leven? Nou gemeente, ik heb een en ander proberen uit te drukken. Maar het allerzwaarste, en daarin heeft Christus lijden op aarde dus, al het lijden van elk mensenkind op aarde van al de eeuwen ver overtroffen. Dat hij daar de toren Gods tegen de zonde moest ondergaan. Die toren Gods die ten volle werd uitgegoten. Wat is de toren Gods? Ja, ik vind het altijd een beetje moeilijk om uit te drukken. Dan laat ik het vanmiddag maar weer op deze manier proberen te doen. Dan hoop ik dat we enigermate zullen gaan beseffen, en al is het dan maar alleen met verstand, geliefde, maar de Heere mocht erin leiden. Dat, nou ja, wij eens een keer boos op onze kinderen kunnen zijn. En je geeft als vader, als moeder je kinderen een standje. En je kijkt ze een ogenblik doordringend aan. En zouden ze nog wat verder gaan in het kwaad, dan zou je nijdig kunnen worden. En een ogenblik kunnen straffen. Maar het zijn en blijven je kinderen. Maar als ik nou toornig word, als nou de diepste woede in mijn hart ontbranden gaat. Nou geliefde, nu voelt, dan is de maat vol. Dan is als het ware dat moment bereikt dat goed gevoeld gaat worden. Wat de overtreding verdient. Ik zei geliefde, ik probeer het maar menselijk uit te drukken. De rechte woorden ervoor te vinden kan ik niet. Als het gaat om de toren Gods. Ik weet wel dat er zijn in ons midden. Die er in beginsel iets van hebben gevoeld in de leven. Toen zonde zonde werd en schuld schuld werd. Ik bedoel, toen u voor God kwam te staan. In uw strafwaardigheid, in uw verlorenheid, in uw overtreden. En ge hebt gevoeld dat de Heer het toornt. Kijk, geliefde, dan hij een onrust in je hart. Een geweten dat je kwelt. Ik zou bijna willen zeggen, dan weet je niet waar je het zoeken moet. Want je weet als de Heer zijn toorn een weinig gaat ontbranden. Want hij is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Ja, geliefde, dan kunnen u en ik niet bestaan. Dan zijn we als een droge stoppel, toch? Ik zei, geliefde, ik kan het niet onder woorden brengen. Maar ik tracht er toch iets van te stapelen. Wat de toren Gods is. Maar geliefde, als we het zien moeten. Dan moeten we daar wezen. Waar de zaligmaker aan het einde van zijn leven het heeft uitgeroepen. Ik denk opnieuw weer aan die hof. Grote droppelen bloeds gezweet. Vader, indien het mogelijk is, laat toch deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Een waarachtig mens, maar ook een waarachtig God. Ik bedoel een goddelijke natuur om de zonde te kunnen, de toorn Gods te kunnen dragen en te kunnen doordragen. Maar hij heeft geweten wat wacht, want geliefd, en hij wist wie zijn vader was. En dat deed hem zuchten. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar geliefden, hij is de weg gegaan. om die weg van lijden en sterven ten einde toe te gaan bewandelen. Maar ik zei, geliefden, wat heeft hij in zonderheid aan het einde zijns levens moeten lijden? Zijn zulke overbekende woorden. En we hebben ze vanmiddag uit die 22e psalm weer opgezongen. Maar geliefde, wat zal het geweest zijn dat hij het heeft gezegd? Mijn God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hij spreekt, geliefde, niet van zijn vader, maar hij spreekt over God. Waarom? Omdat God de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde, de gebieder van alles wat is en leeft, op dat ogenblik zijn Zoon deed dragen de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Dat moest Christus dragen. De zonde van de ganse menselijke geslacht. Ik zei, geliefde, dat heeft hij gedragen. Ik zou misschien vanmiddag ook wel weer opnieuw dat zinnetje misschien moeten wat verduidelijken. Het is uiteindelijk een, nou ja, we zeggen altijd een leerdienst, nietwaar? En het is niet de eerste keer dat u het hoort, maar ja, ik kan me toch niet altijd aan de indruk onttrekken dat er nog wel eens wat verkeerd over gedacht wordt. En dat er misschien ook wel vanmiddag zijn die zeggen van, ja, wat wordt daar nou precies mee bedoeld? De zonde, de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Nou, geliefden, ik zou in eerste plaats dit willen zeggen. Die toorn van God waar Christus onder gebukt ging, zoals ik het juist probeerde uit te drukken. Dat was de zonde, de toorn Gods tegen de zonde van al de zonden van heel het menselijke geslacht. We zouden zeggen, al die zonden opgeteld, hebben God in den hemel zo vertoornd, dat die ontzaglijke toorn over al die zonden op dat ogenblik op de Zoon Gods, op Christus Jezus, is aangelopen. Maar gelijkertijd moet ik het zeggen, dat al had nou alleen Adam, bij wijze van spreken, eenmaal gezondigd. En na Adam al de geslachten nooit meer, niet in woorden, gedachten en werken. Gemeente, dan was de toorn Gods tegen die ene zonde, die Christus moest verzoenen, niet minder zwaar geweest. Ik hoop dat u kunt begrijpen wat ik probeer voor te stellen. Want geliefden, we spraken over de toorn Gods over de zonde. We spraken over het dragen van Christus van die toorn. Dus al had er nou maar één zonde plaatsgevonden, al had nou maar één mens gezondigd, was de toorn Gods niet minder geworden. Maar geliefde, nou de toorn van al de mensen op Christus gelegd. Daar staat overigens niet, en ik zei, dat is vaak misschien wel een misvatting in onze gedachten. Er staat niet dat Christus de zonde van alle mensen heeft betaald. Hij heeft de schuld gedragen van zijn kinderen, van de uitverkorenen. Dus, kijk, daar ging die weg van alle vlees. En is de toorn Gods ontbrand, niet in weinig, maar ten volle. Dat hij het uitriep, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Geliefde, waarom deed hij dat? Nou ja, die kostelijke heilbarger, die eenvoudige heilbarger, opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verlost. Dus het gaat over het verlossen van de verdoemenis. Dat is weer zo'n veel besproken woord, zo'n beladen term, de verdoemenis. Een woord, geliefde, ik zeg het nu maar weer eerlijk vanmiddag, ik durf het eigenlijk soms niet in de mond te nemen. Waarom? Nou, meerdere redenen. Enerzijds, geliefden, om die term, die verdoemenis, ik bedoel de inhoud van die verdoemenis, niet als het ware van zijn aard en van zijn eerbied te ontdoen. Want dat is waar toch? Ik zei een zware term. Moet met eerbied uitgesproken worden. Maar geliefden, de inhoud van die zaak is nog vele, vele, vele malen zwaarder. Maar wat is de verdoemenis? Gemeente, dat is om voor eeuwig van God verlaten te zijn. Zijn lieve zoon hing daar 3 uren in de buitenste duisternis. En hij die waarachtig God en waarachtig mens was, moest het dragen, moest het wegdragen. Maar hij kon het schier niet dragen. Deed hem roepen, mijn God, waarom verlaat gij mij? Want geliefden, hij heeft dat oordeel, dat doemvonnis gedragen. Kijk gemeente, en als wij nou niet tussen wieg en graf van dat welverdiende oordeel worden bevrijd, dan zullen wij in de eeuwige verdoemenis terechtkomen. Jongens, jeugd, maak het vanmiddag eens heel kort proberen te zeggen, zo even tussendoor, zul je oppassen wat je zegt in je leven. Zul je nooit dat woord in je mond nemen, onnadenkend. Zul je ervoor waken. Want het is maar 1 woordje misschien zo onbedacht uit je mond gegleden. Maar als de Heer dat gebed verhoort, en je zult daarin terecht moeten komen, nou dan denk ik opnieuw gemeente jongens, aan die bekende gelijkenis, hè? Als het over de verdoemenis gaat. Die rijke man in de vlam. Een grote kloof ertussen. Tussen hem en de hemel. Kijk dan mooi, eeuwig lijden. Aan ziel, aan lichaam. Eeuwig Gods gramschap lijden. Moet eeuwig lijden, maar komt er nooit een eind. Kijk, in de tijd op aarde hoor je nog wel eens mensen zeggen, nou, hij of zij is nou van zijn lijden verlost. Moet ook maar voorzichtig mee wezen. Het is natuurlijk wel te wensen dat dat echt zo mocht zijn voor deze of gene. Maar geliefden, als nou genade niet verheerlijkt is in ons leven, dan is het nog maar het beginsel van de smart. Toch? Dat is nog maar het beginsel van de smart. Voel u wel, geliefden, hoe we hier in de kern, zei ik, zitten van Gods woord. En in de kern zitten van dat waar het in u en mijn leven om te doen is. Om van die welverdiende straf, om van de verdoemenis bevrijd te worden. Maar geliefden, wende de man niet na om met helle verdoemenis te spreken. Doet misschien veel te weinig, gemeente. Maar het zal toch wat zijn. Geliefde medereizigers door de tijd, het zal toch wat wezen. Als we de weg hebben geweten en niet bewandeld, het zal toch wat wezen. Als je heel je leven lang gehoord hebt dat je nou die welverdiende straf nog zou kunnen ontgaan. Opdat je wederom tot genade zou kunnen komen. Niet door jezelf, maar door genade. En je hebt het altijd bij je neer laten zakken. Geliefde, dat is opnieuw de nood die ik vanmiddag ook aan uw hart probeer te leggen. Want Christus heeft geweten wat het was om de toorn Gods te dragen. Maar hij deed het, geliefden. En daarom wordt nou dat lijden en sterven van die middelaar nou ook tot vermaking voor schuldige zielen. Opdat hij met zijn lijden als met dat enige zoenoffer. Ja, kan ik ook niet overeenstappen. U voelt welkom vanmiddag natuurlijk niet door mijn stof heen, maar het zij zo. Maar dat enige zoenoffer. Daar moet je nou niet denken, geliefden, dat de Heer nou het pad zo eng maakt. Ik bedoel dat de zaligheid nou zo eng, zo smal wordt gemaakt, dat eigenlijk niet anders kan dan alleen dat enige zoenoffer. Geliefden, dat enige zoenoffer. Dat werk der verzoening, dat offer dat hij bracht, zijn bloed dat hij stortte, aan de gerechtigheid Gods genoegdoening schonk. Dat is zulke volkomen zoenoffer. Zijn bloed reinigt van alle zonden.
Niet van ieder zonde, dat is wat anders. Maar zijn bloed wast Gods kinderen van al hun zonden. Al waren ze als scharlaken. Hij zal het maken als witte wol. Dus nou niet klein denken van dat enige zoenoffer. Maar geliefden, hier worden al uw en mijn offers weer aan de kant geschoven. Ik zei, daarom kan ik er ook niet overheen staan. Maar gemeente, dat zit zo in mijn hart. Bij u ook? Ik wil altijd een ere wat aandragen. We zeggen het niet. Want we zijn veel te degelijk en te rechtzinnig, nietwaar? Om dat zo uit te spreken. Want we weten wel dat wij niet kunnen betalen. De schuld dagelijks meer te maken, stemmen we toe. Maar toch, geliefde, ben eigenlijk van mezelf eigenlijk alle dag bezig om te betalen. Heer, een ogenblik en ga je alles betalen. Ga ik dit doen? Ga ik dat doen? Ga ik ernstig worden? Ga ik de Bijbel lezen? Ga ik bidden? Ga ik tegen de zonde strijden? En als het vandaag niet lukt, neem ik morgen me weer voor om nog beter te strijden. En als ik de Bijbel niet snap, ga ik een verklaring lezen. Ga ik de kanttekeningen lezen, want ik wil het snappen. En ik ben van de morgen tot de avond bezig. Ik bedoel nou niet, geliefd, dat hij maar met je armen over elkaar moet zitten, hoor, het geestelijke. Werkt u zelf zaligheid. Met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbaar. Maar geliefd, in dat werken, hij zit me zo in bloed. U toch ook. Je wil van genade niet leven, hè. Je wil op kosten van een ander van hem niet zalig worden. En ben zo verduisterd in het verstand, geliefden. Ja, dat ik eigenlijk ook echt niet weet hoe ik zalig moet worden. Al heb ik de Bijbel, al heb ik de catechismus. Al hoor ik het zondag aan zondag. Maar geliefde, dat komt. Omdat het ons ontbreekt aan het licht des geestes. Want als Gods geest nou licht gaat schijnen. Over dat werk der verzoening. Of ik bedoel natuurlijk veel nauwer nog te zeggen. Als Gods geest nou licht laat schijnen over de Christus der schriften in zijn lijden en sterven. Maar je gaat het in 37 over zijn lijden. Opdat hij met zijn lijden, als met dat enige zoenen voor ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. Kijk, geliefden, als mijn ogen daar nou voor ontsloten gaan worden. En je zou dat lijden van die gezegende middelaars mogen gaan ontdekken. Je ziet dat hij onschuldig tot een schuldige gerekend is geworden. En je ziet nou, geliefde, nou ja, dat is Jesaja 53. Het kostelijkste hoofdstuk van de Bijbel, denk ik wel eens. Maar dat die lijdende knecht des Heren nou verbrijzeld is geworden. Door wie? Door God de Vader zelf. Doch het behaagde hem zijn zoon te verbrijzelen. Dat is geheel en al teniet gedaan. Maar geliefde, daar ging die toch op weg naar Golgotha. Bezwijkend onder dat kruis. Geen kracht meer om voor te gaan. Kijk, hij nou eens verwaardigd wordt om daarop te mogen blikken. Op die lijdende knecht des Heren. Op die knecht Gods die kwam. Omdat hij het zei, Vader, zend mij dan heen, dan ga ik betalen. Ik ga alles betalen. Ik ga alles betalen voor al de uwen. Ik zal niks achterlaten. En je ziet hem dan in zijn volkomen gewilligheid aan de wil van zijn Vader en aan al degenen die de Vader hem gegeven heeft. Geliefden, dan ga je hier, en dat zei ik in de aanvang toch vanmiddag. Dan ga je in dit werk van hem zulke schoonheid ontwaren. Dan ga je zien, geliefden, en daar gaat het natuurlijk verder in deze vragen en antwoorden ook over. Maar dan ga je zien dat hij nou geleden heeft. Opdat hij je met ziel en lichaam verlost heeft van die eeuwige verdoemenis. Is dat alles nou, geliefden, dat is maar de helft van zijn werk. Want hij heeft Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verworven. Kijk, en dat wordt nou het wonder aller wonderen, hè. Als het God nou gaat behagen, zijn zoon, in die lijdensgang, in je ziel te openbaren. En je ziet hij, voor mij, omdat ik anders die eeuwige dood had moeten sterven, eeuwig naar ziel en lichaam in de vlammen moet zijn. Niet één een druppel water om mijn tong te verkoelen. Geliefde, wat gaat dat een wonder worden. Als je dan mag zien wat het hem gekost heeft en wat hij heeft willen doen om uw ziel van die welverdiende straf te bevrijden, opdat u wederom tot genade zou kunnen komen. Dat u nou genade kunt krijgen voor hem. Ik zei, geliefden, als God dat werk in je hart gaat verklaren, dan schenkt hij je genade. Dan ziet hij, dan gaat hij tonen, uw plaatsbekleder en uw middelaar. Die nou juist kwam, al was hij voor heel de wereld gekomen, maar nou heel persoonlijk voor u. Ach, dan zink je weg in verwondering. Dan wordt dat lijden van hem. Ja, je spijzen, je eten en je drinken. Dan zeg je, Heere, hij voor mij rood aan zijn gewaad. Omdat hij de pers alleen getreden heeft, geen de volkeren met hem. En dat nou een loutere genade. Mij die genade verworven, die vrede met God verworven, maar ook de gerechtigheid. Wat betekent dat nou, dat ik in dat gerecht voor God niet schuldig word verklaard? Dat ik in hem en door hem voor God rechtvaardig gerekend word. Voor je geliefde, daar kun je ogen, ik zou bijna willen zeggen, vanmiddag niet meer van hem afhouden. Want dan is hij rood in zijn gewaad. Dan zeg je met die bruid, mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Gods genade en de gerechtigheid het eeuwige leven verworven. Kijk, daar gaf hij nou zijn rug voor. Daar heeft hij nou zijn wangen voor gegeven. Daar heeft hij nou zijn hoofd voor gebogen, omdat ze die doorn een kroon op zouden zetten. Daar heeft hij nou zijn handen voor uitgestrekt, omdat ze hem aan de vloekhout zouden nagelen. Ach, ik ga natuurlijk eindigen, gemeente. Maar weet u, nou ik hem toch vanmiddag nog in al zijn schoonheid proberen voor te stellen. Geven kan ik hem u niet, hoor. Dat hoeft ook niet. Maar God is machtig om boven bidden en denken wonderen te doen, hoor. Aan mensen die geen armen hebben. En geen voeten hebben. Geen verstand hebben. Ik bedoel in het geestelijke. Die alles missen. Maar ik ga toch proberen hem je voor te stellen. Als dat lam Gods. Dat door slachting is geleid. Ik vraag heel eenvoudig gemeente. Hij wil een schoonheid mogen zien in hem. Maar daar was in weggezonken en in weggewonderd. Hij voor u. Barabbas, weet je nog? Barabbas naar huis en hij naar het kruis. Hij naar de hel. En Barabbas naar de hemel. Wie is uw liefste vanmiddag, gemeente? Wie is uw liefste? Is uw liefste blank en rood? Of ken je hem niet? Heeft hij zich nooit in je hart geopenbaard? Nou ja, ik denk weer aan de woorden van Jesaja. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Er is een volk op aarde, geliefde. Daar is die arm des Heren nog geopenbaard. God de eerste. Ook de laatste, maar God de eerste. En die hebben door de genade God zijn prediking geloofd. Was geloven. Geloven is het makkelijkste wat ik kan. Niet van jezelf hoor. Maar geloven is het makkelijkste wat ik kan. Als het geschonken wordt, zak je zo weg op dat werk. En word je in het gericht niet schuldig verklaard. Hoef je niks meer te doen, dan wil je niks meer doen. Kun je ook helemaal niks meer, want je bent uitgewerkt. Heb niks anders dan de welverdiende dood overgehouden. En je vreest dat het einde erger is dan het eerste. En je kunt alleen maar zeggen, Heere, wil ik. En toch daar, geliefden. Hij nou die prediking maar horen. En het geloof gewerkt wordt door die almachtige arm des Heeren. Dan zak je op dat werk weg. Oh, hoe zalig toch diegene. die dan mag zeggen, ja, mijn liefste, zo een is mijn liefste. Ken je hem nou niet, gemeente? Kan ik je één ding proberen voor te stellen? Zullen we dan nog eens naar huis gaan straks? En zeggen, ach, heren, heren. Als u nou alles hebt gedaan en u hebt alles verworven, zou u het mij dan ook willen schenken? Want u hebt de gerechtigheid verworven, de genade verworven, het eeuwige leven verworven. Dan kunt ge toch ook aan zo'n doemeling uit vrije genade wegschenken. Nou ga ik heel eenvoudig afsluiten vanmiddag. Een volk dat op zijn hulp en bijstand waagt, heeft hij nooit beschaamd gemaakt. Nooit. Nooit. Jammer, ik weet wel, allerlei jammers. Maar ze zijn van schaamte nimmer rood geworden. Want een Heer is goed en gaarne vergevend. Aan wie? Aan een volk dat heeft leren bukken en buigen. Ik zeg het voorzichtig hoor, maar met de strop om de hals lopend. Gaat hij je vrij spreken? Maar geliefde, daar heeft hij nou alles voor over gehad. Nou voor u wel. Aan eigen kant verloren, maar kun je door genade nog zalig worden. Ach, zul je dan die kostelijke genadetijd, jongens, niet verachten? Zul je het niet door de vingers laten glippen? Zul je die kostbare genadetijd door de duivel niet laten ontfrutselen? De dood wijnt ieder uur. We spraken er vanmorgen over. Een jonge vrouw, enige kilometers verder. U zult het alle gehoord hebben. 25 jaar op het alleronverwachtst, eeuwigheid. Ondraaglijke pijnen op aarde. Maar het einde van iemand die onbekeerd sterft, o geliefde, het zou zo vreselijk zijn. Nou, zou je dan niet trachten te ontvlieden? Die toekomende toren. Kan nog hoor. Kan nog. Want er is er één geweest. Met dat ene zoenoffertje. Oh. Zichzelf opgeofferd. Op de goddelozen. Doemwaardigen. U en ik. Niemand uitgezonderd. Eeuwig zalig kunnen worden. Amen. Gemeente, we zingen vanmiddag toch ook maar weer van die 32e psalm. Het is de vertroosting van Gods kinderen. Het is de verzuchting van een die in de nood van zijn of haar bestaan loopt. En het is toch ook wel van tot een aansporing voor een die nog stil en gerust zorgeloos voorleeft. Want welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt voor het heilige oog des Heren is bedekt, wat er volgt in het eerste van 32.
54, het eerste vers. O God, verlos mij uit de nood. En red door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven. Het eerste van 54. Zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.